Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, de tekstwoorden voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 15, de versen 17 en 20. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover. Wij letten op opwekking en zondevergeving. De apostel heeft ons voorgehouden dat er een zeer nauw en sterk verband is tussen de opwekking van de Heer Jezus Christus en de vergeving van de zonden. Dat zo sterk aan elkaar verbonden is, dat als het ene niet waar is, is het andere ook niet waar. Nu kwamen al vroeg in de kerk mensen, in de oud-christelijke kerk, die vonden die gedachte van een opstanding, een lichamelijke opstanding, vonden zij ongeestelijk. Zij dachten nog in de oude trant: onze geest, onze ziel, dat vonkje van Gods adem, dat is goed. Dat keert weer tot God door de geestelijke Christus. Maar dat lichaam, die gevangenis, waar zoveel in geleden is, waar zoveel misvormd is, daar moeten we blij zijn. Daar moeten we blij om zijn. Als we daar voor altijd van verlost zijn. Zo schreef ook de apostel aan Timotheus, daar kom je het ook tegen, dat er mannen zijn, Hymenaeus en Philetus, welke woord zal voorteten als de kanker. Die zeggen dat de opstanding al geschied is. We zijn toch immers geestelijk opgewekt en geestelijk opgestaan uit de geestelijke dood. Dan moeten wij niet meer denken aan het lichaam dat in de aarde vergaat en tot stof wordt. Wat kun je hieruit concluderen? Dat al zo lang geleden allerlei gedachten, verkeerde gedachten, de kerk hebben belaagd. Vaak ook van binnenuit. Dat de apostelen in die tijd zich verweerden of de waarheid beklemtoonden tegenover allerlei dwaalleer. Dat kom je in alle brieven wel tegen. En dat is eigenlijk nog zo. Soms lijkt het nieuw als mensen van onze tijd zeggen dat die lichamelijke opstanding eigenlijk maar een vraagteken is. En dat we daar niet zoveel waarde aan moeten hechten, want het gaat om het geestelijke. En wij weten toch niet wat is nou eigenlijk een geestelijk lichaam. Dat zal toch wel niets te maken hebben met stof uit de aarde. Dat lijkt nieuw, maar het is allemaal al zo oud. De oude geschriften, de Bijbel zelf, maar ook de oude geschriften, de belijdenisgeschriften, ze getuigen ervan dat de kerk altijd gewikkeld is geweest in de strijd tegen menigerlei leringen, ijdele filosofieën van mensen. Nou zegt de apostel, hij wisselt steeds van woorden en gedachten. Heel eigenaardig, als jullie niet opgewekt worden, als jullie niet zouden worden opgewekt, dan is Christus ook niet opgewekt. Wij zouden zeggen, ja, je kan beter zeggen, als Christus niet opgewekt is, dan worden wij niet opgewekt. Dat zegt hij ook wel in dit hoofdstuk. Maar, hij haakt even in de harten van de mensen die toen, maar ook die nu leven. Mensen die echt op aarde mensen zijn geweest, ziel en lichaam. Mensen die met pijn en moeite hebben ervaren, gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Mensen die op alle mogelijke manieren werden belaagd, werden afgebroken, ziek, verminkt. Mensen ook die in die tijd gedood werden op het woord van Christus. Die werden genageld aan palen en kruisen en verbrand werden op de schouwplaatsen van deze wereld. Wat al een pijn en moeite is er geweest en is er nog. Ik weet door de zonde, die niet alleen onze geest, maar ook ons lichaam doortrekt, is alles veranderd. Door de zonde zijn wij niet meer die mensen, ook hebben wij niet meer dat lichaam dat Adam had in het paradijs. Dan kijk je naar jezelf. Je kijkt om je heen, dan merk je wel dat wat dat betreft er ook geen volmaaktheid is. Ook dat lichaam werd en wordt getekend door de zon. Dat wij van God zijn afgevallen en dat wij nu stervende moeten sterven. En toch, als twee mensen elkaar bij de gratie van God mogen liefhebben, dan hou je van elkaar als mens. Niet alleen van iemand zijn geest, zijn ziel, maar van die mens zoals je die kent, al is het ook ten dele. Dan gaat het je aan als je de afbraak ziet. Als je de ontluistering ziet van degene die je lief is, dan zou je het wel tegen willen houden. Je zou er wel alles aan willen doen. Maar het gaat door. En het doet pijn. Het is eigenlijk iets zo dat je sterft ook daarin een beetje mee. met vader, met moeder, met man, met vrouw, met kind. Je kan de pijn en de ontluistering soms voelen. Echt als een pijn. Die mens is een totaliteit. Als mens, niet als lichaam, niet als geest, maar als mens, ziel en lichaam. Die heeft gezondigd. Die is aan de dood en aan allerlei ellende. Ja, zegt ons formulier, aan de verdoemenis zelf onderworpen, wij en onze kinderen. Die dood, die altijd maar werkt in het leven van die mensenkinderen, waar wij onder gevangen zijn, die mens. En nu is de Heer Jezus Christus, de enige en eeuwige Zoon van God, het geschenk van de Vader, die is gekomen. Niet voor zielen, niet voor lichamen, maar voor mensen. Daarom heeft hij niet als een ziel op aarde gewandeld, onzichtbaar, ongrijpbaar. Maar hij heeft op aarde gewandeld als een mens. Hij heeft mensen aangeraakt. Mensen hebben zijn hand gevoeld. Ze hebben zijn ogen gezien. Ze hebben zijn stem gehoord. Ze hebben zijn voetstap herkend. Maria en Martha en Lazarus. Als hij kwam om bij ze te blijven een poosje. Hij was dus niet alleen een ziel, niet alleen een lichaam, niet alleen God, maar God en mens. Maar dan echt een mens die na de opstanding kon zeggen: tast me nou eens aan. Een geest heeft toch geen vlees en geen beenderen, zoals gij ziet dat ik heb. Geef eens, heb je wat om te eten? En ze gaven en een stukje van een gebraden vis. En een honingraad. En hij at het voor hun ogen. Dat was toch niet een geest. Een ziel. Dat was toch een volkomen mens. Wel heerlijk wordend. Zo zagen ze hem, zo was hij weg. Het was anders dan vroeger. Maar toch, ik ben geen geest, zei hij dan. Maar ik ben jullie zaligmaker, jullie oudste broeder. Er zit nog veel meer aan vast. Ik heb niet alleen als ziel of alleen als lichaam gezondigd, maar als mens. Compleet mens. Zo had God me gemaakt en zo ben ik van mijn God afgegaan. En zo ben ik in mijn totaal zijn als mens, ben ik onderworpen geworden aan de dood, aan de ondergang. En nu hebben wij zo vele malen gehoord van de Heer Jezus Christus, dat Hij gekomen is in Bethlehem stalla Christus de Heer, in doeken gehuld als kinderkneed. We hebben gehoord van zijn lijden, van zijn angsten en benauwdheden, van zijn bittere klacht op Golgotha, van zijn sterven en zijn dood en zijn begrafenis. Dat speelde zich niet alleen af in dat afgescheiden stukje al een ziel, maar dat speelde zich af ook in die totale mens. Zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. Mijn keel is van droogte ontstoken. Mijn beenderen kan ik tellen, één bij één. Zo waarachtig was hij mens. Kijk, je zou zeggen, waarom dan? Wel, ik heb toch mijn hand uitgestoken en mijn voeten afgewend van de weg des vredes. Daar zat mijn geest achter uiteraard en mijn boze wil, maar die wil kreeg toch een gezicht in mijn daden. Die wil werd toch zichtbaar in het nemen en eten, in het begeren. Daarom werd Jezus ook zo mishandeld. Daarom werd hij zo gestriemd. Omdat mijn handen en mijn voeten door mijn geest bestuurd zoveel kwaad hebben gedaan. Zoveel zonde tegen de Heere God. O geliefden, je voelt die mens in zijn totaliteit. Die stond en staat schuldig. Die mens heeft gezonden. Nou heeft de Heer Jezus Christus die natuur aangenomen, dat wil zeggen dat mens zijn, dat gezondigd had. En zo is hij gekomen, zo is hij het graf ingegaan. Maar dan begint het al. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Het is volbracht. Hij is verbroken. Hij is om onze overtredingen verwond. De straf was op hem. Nu in het graf hoeft zijn lichaam het niet langer te ontgelden. De Vader in de hemel zorgt dat zijn kind geen verderving ziet. De Vader, met eeuwig gesproken, ziet het als iets kostbaars. Niet, oh, dat doet niet meer ter zake. De Vader ziet het als iets kostbaar. Hoe kostelijk is in 's Heere oog zijn dood en zijn lichaam. En dan, dat hebben we gehoord, op de derde dag is hij, Jezus Christus, die waarachtige en rechtvaardige mens, die middelaar Gods en der mensen, God uit God en licht uit licht, wat het vlees betreft, uit den zamen van David, hij is opgestaan. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Met andere woorden, dan heb je er niets aan. Dan heb je net als in de natuur een boom, die staat er nog wel, maar hij is dood en hij is aan het vermolmen en aan het verteren. En vandaag of morgen is dat ook nog weg. En dan kent en vindt men de standplaats zelfs niet meer. Dan is alles voorbij. Dan is het tevergeefs. Er is geen vrucht, er is geen hoop, er is geen verwachting. Als Christus niet opgewekt is, zegt de apostel, dan is alles tevergeefs. Je hebt er niets aan. Je kunt veel beter dan maar zeggen, ach, waarom zal ik me de inspanning of de moeite getroosten om nog te denken, of om nog te vragen, of om over het geloof te spreken, of wat dan ook. Het heeft allemaal geen zin, het is toch maar even. En dan zijn wij ook, net als die boom die dood is en die staat nog even overeind, te vermolmen en dan valt die neer en dan is die weg. Dat is alles voorbij. Nou, zegt Paulus, als Christus niet opgewekt is, dat God, de Vader, niet een volkomen mens, naar zijn goddelijke natuur hoefde die niet opgewekt te worden, dat begrijpt u wel, maar als die niet die mens naar ziel en lichaam heeft opgewekt, dan heb je niks. Dan zijn we nog in onze zonde. Zonde. Ja. Ja, want die mens heeft gezondigd. Die mens is de dood toegevallen. En God wil die mens toch voor zich zien zoals hij hem zich heeft gedacht. Dat wil God. Als nu de Heer Jezus Christus niet is opgewekt, dan is dat een bewijs dat de verzoening niet God behagelijk is, niet God bevredigend is. Dan heeft de Vader gezegd, nee, nee, het is niet genoeg. Blijf maar liggen. In het graf. Maar dan. Dan betekent het ook dat er geen uitzicht is. En dat er niet echt de troost is. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Die uw leven verlost van het verderf. Dat is dan niet waar. Dat is zwaar geschud wat de apostel in stelling brengt. Of Christus is opgewekt en de Vader zegt in de hemel, maar ik wek jou op. Want er is betaald, het is goed in mijn ogen. Alles wat je gedaan hebt, mijn lieve zoon, daar ben ik volmaakt tevreden mee. En daarom, sta op. Helemaal. Je handen moeten weer leven en je ogen moeten weer zien. En je oren horen en je voeten gaan. Want je bent de vorst die eeuwig leven hebt begeerd en je zult het ook ontvangen uit al je rein verlangen. Ik zal je tot zegeningen zetten. O, voel je die enorme spanningen, wat hij de Korintiërs op het hart wil binden. Broeders, laat niet één puntje los, want het is geen puntje, het is een zaak. Christus is opgewekt, en dan mag ik zeggen, broeders, al gaat het de brandstapel op in die tijd, of aan het kruis, al zie je alles voor je ogen in elkaar schrompelen en verschrompelen. Dat is niet het allerbelangrijkste. Maar De zaak is gered. Want Jezus Christus, uw hoofd, de ware wijnstok, hij is opgewekt door een daad en een stem van de Vader. En dat betekent: ik heb al uw overtredingen weggedaan, volk van Korinthe. Grimmigheid is bij mij niet. Ik delg uw zonde uit als een nevel. Als er nog één zonde was overgebleven, die niet betaald was, niet geboet, dan had Jezus Christus in het graf gebleven. Dan had de weg niet vrij geweest. Wat een troost dat de opwekking van Jezus Christus nu ook de garantie mag zijn, opgewekt ter onze rechtvaardigmaking, dat het de garantie mag zijn van de vergeving. Dat het paasfeest nou ook nog te maken heeft zo sterk met. Het is echt waar. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en de zonde weggedaan. Want hij is opgestaan. De lei is schoon. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Mag nu gezegd worden. Gij zijt schoon. Er is geen gebrek in u. Als dat niet waar zou zijn, zegt Paulus, dan zijn ook verloren. Denk er eens aan. Hij grijpt ze als het ware in hun hart. Dan zijn ook verloren. Denk aan de consequenties. Jouw vrouwtje, jouw man, jouw zoon die misschien in de gevangenis zit te wachten op zijn einde, dan zijn ze allemaal verloren. Dan heb het geen zin meer om te schrijven in de hoop des eeuwigen levens. Als Christus niet opgewekt is. De apostel komt zo dicht bij ons staan. Hij wil als het ware ons wijzen op ons, op het portretje van je moedertje, je vadertje, je kind. Daar aan de muur zegt, kijk daar eens naar. Als het niet waar is, dan ligt jouw vadertje, jouw moedertje, jouw kind, jouw vrouw, jouw man, die ligt voor eeuwig in het ongeluk. Er is geen enkele reden om dan te hopen. En om dan elkander toe te roepen, troost elkaar met deze woorden. Dan zullen we altijd bij de Heere zijn, want dan zijn we niet bij de Heere. Dan zijn we alleen maar als een vermolmde boom in het graf gevallen. En dan zullen we ook nooit bij de Heere komen om eeuwig bij hem te zijn. Nee, broeders, zegt hij, als we alleen maar in dit leven, wat dit leven betreft, een uitreddingje hier en een uitreddingje daar, maar er staat zoveel dingen tegenover. Druk, vervolging, moeite, verdriet, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan hebben we onszelf de grootste teleurstelling bereid die je in kunt denken. Dan zal het ook inderdaad een teleurstelling zijn. Alles voor niks. Dan had je maar beter nergens aan kunnen doen. Had je maar beter nergens van kunnen weten. Wat heeft het dan voor zin allemaal? Maar nu, Christus is opgewekt. Hij zegt, broeders, gelukkig, het is anders. Christus is opgewekt uit de doden. Vader in de hemel heeft het laten blijken en laten merken. Het is goed. Alles is goed. De schuld is weg. Daar is de nieuwe mens. Echt, die complete, die nieuwe mens. Jezus Christus. Christus is opgewekt uit de doden. En hij is zo de eersteling. Elia dan, die is toch ook ten hemel gevaren, ja. Maar het had in dat verband geen betekenis. Elia was onze middelaar niet en dat kon hij ook niet wezen. En Henoch ook niet. En die mensen die in het Nieuwe Testament opgewekt zijn, dat waren ook geen middelaars. Die zijn weer gestorven. Maar Jezus Christus is de eersteling onder alle mensen die gestorven zijn. En onder al Gods kinderen die ontslapen zijn. Hij is de eerste die uit de dood is opgewekt. Net als vroeger bij het oude volk Israël. Daar werd de eerstelingen van de oogst. Die werden aan de Heere gebracht. En dat betekende eigenlijk dat de hele oogst van de Heere was. De hele oogst was geheiligd en heilig in de Heer. Zo is nu ook met hem die de eersteling is. Hij is die eersteling garve. Hij is het hoofd, maar nu zal die hele oogst die aan hem vastzit, die zal ook thuiskomen. Die zal ook eeuwig leven. Ook al zullen wij nog wel wat verderving misschien zien, als de wereld zo lang staat. Al zullen wij tot stof wederkeren, maar dat is niet het punt. Het punt is dat ons hoofd, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die het hoofd is van de oogst, het hoofd van het lichaam, het begin en het einde, dat hij als eerste uit de dood is opgewekt. Zul nu zijn kinderen achterblijven? Zal het nu uitzichtloos zijn voor de kerk? Ja. Ik voel me toch vaak beklemd als ik denk aan het graf, aan het einde. En ik denk nog vaak, misschien zegt ieder voor zich dat zo in zijn hart. Ach, die en die en die. Hoeveel uit ons midden in de loop der jaren zijn uit dit leven weggenomen. Vaders en moeders en grootvaders. O kinderen. Opeens flitst door mijn gedachte dat kleine kindje van Henk en Truus op het Berestijnse kerkhof in de sneeuw. Zelfs vindt de mus een huis, o Heere. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest. Bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Christus is opgewekt uit de doden. Dan zie je ze, die geknakte bloemen. Of die geknakte oude bomen. Maar toch, de eersteling, die is binnen. Nou zal de hele oogst, alle die hij heeft geliefd gehad, die zullen eeuwig bij hem mogen komen. En de laatste vijand. De vijand. Nou, je kan zeggen, ja, dat zei mijn vader ook wel eens, dat is de vriend. Maar het is toch geen zaak van vreugde, zou ik zeggen, als mensen uit elkaar gescheurd worden. Al kan het voor je persoonlijk als een vriend komen, een bode. Een doorgang naar het eeuwig zalig leven. De laatste. Waarom de laatste? Het is, ja, het klinkt raar, want wij kunnen er vreselijk tegenop zien. Maar het is de laatste, omdat het de kleinste vijand is. Het is de rest. De rest. Van die booswichten. De grootste booswichten, dat waren we zelf. Wij. Helemaal. Maar dat heeft Jezus Christus geboet. In de plaats van die ellendige is die gestorven. Nou rest nog die laatste vijand. Dat de dood niet meer zal zijn. Geen scheiding. Maar dat God zal zijn. Alles en in alles. Geliefde gemeente, dat we zo getroost mogen verder reizen. En dat we zo elkander mogen toeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat we zo niet verzagen. Want hij heeft gezegd. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen met elkaar en ik hoop dat de wijs niet al te onbekend is voor de ouderen en voor de jongeren, maar dat valt doorgaans nogal mee. En we vertrouwen ook een beetje op onze organist die de toon aangeeft. Na het zingen van O Morgen van Verblijden, dan kunnen de kinderen, de kleine kinderen, mag ook de grotere uiteraard, maar die mogen dan naar voren komen en dan merkt u zelf wel verder hoe het gaat. Dus nu gaan we zingen O Morgen van Verblijden.
voordat de kinderen gaan zingen, gaat Maaike iets voor ons opzeggen dat heet de paasmorgen.
Nu is de morgen gerezen, boven de dood aan het graf. Van angst te boven en steken, hangt het zwijg niets meer af. Allen die zijn gekomen op de derde dag, zien eeuwig licht ontstromen, waar Christus de garten mag. Engelen en heiligen vrienden, waar de zon eerlijk staat. De zon voor wie de duiven vrienden, die niet meer ondergaat. En in de lijden met alle zielen verzaam. Winnaar der held. Door uw lijden lopen als wij uw naam.
Bedankt, Maaike. Dat heeft ze netjes gedaan, hè? Nou gaat André, die gaat voor ons spelen en de kinderen zingen. En ik wou aan André vragen, zit André al? Ja. Hij is nog niet zo heel groot. Maar hij wordt wel groot, hopelijk. Maar dan gaat hij eerst een keer de wijs spelen. Vind je dat goed, André? Speel het nog maar een keer. Dan kunnen we het allemaal horen. Hebben je best gedaan. En wij gaan nu zingen. Zingt de hemel toe. Dat is de wijs van opent uw mond. Hebben jullie ook al een versje geleerd? Opent uw mond. Nou, als jullie dit versje nog niet kunnen lezen, dan mogen jullie zingen opent uw mond. André, ga maar verder. Speel het maar één keer weer voor. Thank you.
Hij gaat nu zingen, komt u met zang van zoete toon.
En het laatste vers. De Heer heeft eertijd zijn volken geholpen uit veel angst en pijn. Dat zingen we allemaal. En dan gaat ome Johan ook invallen met het orgel. André mag ook meespelen als het gaat. De eerste twee versen zingen wij als kinderen, de kinderen. En het derde vers zingen we allemaal. André die wil het nog wel een keer voor ons spelen. Voor we het zingen. God, vriendelijk dank dat wij op school mogen zijn, op uw school. Maak ons als kinderen die alles moeten en mogen leren. En geef dat wij mogen leren, u bent God en u bent opgestaan en u leeft eeuwig. Geef dat wij hier op aarde al zingen mogen leren, om straks eeuwig te mogen zingen. Dat bidden wij van u, wil ook verder met ons zijn, in de vakantie, thuis of waar we ook heen gaan. Wil ons allen genadig zijn, om Jezus wil. Amen. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede, hoewel na de zegen zingen wij staande voor alle heiligen in de heerlijkheid. Maar ontvang eerst de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.